1 Korinthe 12, waar gesproken wordt van de geestelijke gaven, hebben de vertalers ingevuld. In vers 1 van 1 Korinthe 12. En dat hebben ze wel redelijk terecht gedaan. Het is in ieder geval duidelijk dat het woord gaven er niet staat, maar dat het daar wel om gaat. Geestelijke dingen, in dit geval geestelijke gaven. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Het probleem zit er natuurlijk meteen in zo'n woord, geestelijke. Want ja, wij weten gewoonlijk, en ik heb het niet over christenen, maar in het algemeen over mensen, wij weten in het algemeen niet wat geest is. En wat het bijvoeglijk naamwoord, geestelijk, betekent, dat weten we dan al helemaal niet. En in het algemeen gebruiken we dat woord in de betekenis van abstract. In de zin van, je kan het niet zien, je kan het niet horen, maar het bestaat wel en dan is het dus geestelijk. En dat is ook ongeveer wel de betekenis van de uitdrukking. Maar die is daardoor nogal rekbaar geworden. Het kan van alles zijn, hier ook. En de vertalers hebben meteen het woord gaven ingevuld, want zeggen zij, daar gaat het over. En dat is ook wel ongeveer zo. Alhoewel het tot misverstanden kan leiden natuurlijk. Hè? Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Blijkbaar denkt de apostel dat zij daar wel onwetend van waren. En dat blijkt denk ik ook wel uit de beide brieven aan de Korintiërs. Daaruit krijgen we een aardig beeld van wie die, nou een onaardig beeld dan, van wie die Korintiërs zijn. En je vraagt je inderdaad af of ze wel wisten van de geestelijke gaven. Het eigenaardige is dat juist die dingen, die geestelijke gaven, ver uit het meest uitgebreid besproken worden in deze eerste Korinthebrief. Elders komen we de term wel tegen, maar daar hebben we het ook bijna wel mee gehad ook. Zodat je je altijd nog kunt afvragen waarom wordt dat geschreven aan de Korintiërs. En het antwoord is natuurlijk omdat ze er eigenlijk geen flauwe notie van hadden waar het over ging. En dat is te meer van belang omdat die geestelijke gaven dikwijls de reputatie hebben van dat ze nogal in het ooglopend zijn, dat ze nogal spectaculair zijn. Dat ze manifesterend zijn, hoe zeg je zoiets? Dat ze opvallen. Dat het van doen heeft met tekenen en wonderen, wat het ook wezen mogen, maar interessant blijft het, hè? Daar gaat het maar om. Maar dat was het. Dat is het blijkbaar niet, want als het gaat over wondergaven, in hoofdstuk 14, daar kom ik natuurlijk nooit aan toe vanavond, maar in hoofdstuk 14 blijkt dat dat ze als de beste in tongen spraken daar in Korinthe. Zoveel dat ze gewoon dwars door elkaar heen spraken ook nog. Zodat mocht je het al hebben kunnen verstaan, dan toch weer niet, omdat iedereen door elkaar praat. Dat staat allemaal in hoofdstuk 14, zodat de apostel daar moet zeggen dat het allemaal in orde moet geschieden, op orde. En dat ze de een na de ander zouden spreken, dan wel profeteren. En zo verder. En laat twee of drie spreken en de andere oordelen, want God is geen God van verwarring, enzovoorts. En als iedereen door elkaar praat, dan kan je het überhaupt niet verstaan, en heeft niemand er wat aan. Zo'n toestand was dat, hè? En dat wordt niet alleen hier beschreven, maar in hoofdstuk 11 eigenlijk ook al, en 10. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar het is juist aan hen dat uiteengezet wordt hoe dat zit met die geestelijke gaven. En misschien is dat een reden waarom wij het dikwijls niet begrijpen. Maar goed, probeer het een en ander over te zeggen en u voor te houden vanavond. Men moet er dus niet onwetend van zijn. Men moet het weten. Nou doen we over niks weten en we gaan dit lezen. Hè. Dan staat er, gij weet dat gij heidenen waart, dat klopt, want dat waren wij, tot de stomme afgoden heen getrokken. Zij zijn allen stomme honden, zij kunnen niet bassen, heet dat. In het Oude Testament, stomme afgoden, dat is ook wel leuk, want in de voorgaande hoofdstukken, waar was het? In hoofdstuk 10, heeft de apostel even gezegd wie dat zijn, hè, die afgoden. Daar heb je vandaag nog steeds wat aan, want dat is heus niet veranderd. Paulus zegt namelijk dat de heidenen, als zij offeren, ook in de brede betekenis van het term, dus als zij een of andere god dienen, dan offeren zij wat wij dan een afgod noemen, dat staat in vers 19. Maar Paulus zegt in vers 20 dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen aan de demonen offeren en niet aan God. Met andere woorden, de afgoden, de zogenaamde goden die er in de wereld zijn. Punt 1, zijn geen goden, want een afgod is niet of is niets. Dat staat niet alleen hier in vers 19, maar ook al in hoofdstuk 8 van in hoofdstuk 8 vers 4. Aangaande dan de etende dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat een afgod niets is of gewoon niet is in de wereld. Dat wil zeggen, die bestaan niet. Want er is geen ander god dan één. En dat is juist. Natuurlijk staat in de Bijbel, er is geen ander god dan één. En dan zeggen wij, ja, maar we noemen die lui toch zo afgoden. Dan zegt de apostel, ja, er zijn er ook die goden genoemd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. En zelfs vele, gelijk er vele goden en vele heren zijn. Nou, legio zijn er namelijk, hè. Je weet wat het betekent, hè, legio. Veel, ja. Vers 6, nochtans hebben wij één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn en wij tot hem, en één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Dat is geen tegenstelling, maar het is twee keer hetzelfde feitelijk. Ontleent natuurlijk aan talloze oud-testamentische uitspraken. Kortom, afgoden bestaan niet, er zijn er alleen die zo genoemd worden. En als zodanig gediend worden. En daarna in 1 Korinthe 10 zegt hij dus, vers 19, dat een afgod iets is of dat afgodenoffer iets is. Een afgod bestaat immers niet. Maar dan zegt hij, ik zeg dat hetgeen de heiden offeren, offeren zij aan de demonen. De zogenaamde goden zijn in werkelijkheid geesten van het laagste allooi. Dat wil zeggen van de laagste rang feitelijk. En in de Bijbel heten ze boze geesten of ook wel demonen. En in onze dagen, netjes vroeger zei ten altijd, daar hebben wij in Nederland weinig mee van doen. Dat is tegenwoordig wel anders geworden inmiddels. Want al dat zogenaamde spirituele gedoe, dat is een en al demonie. Alleen men noemt het zo niet, men noemt het ook geen demonen, men noemt ze engelen. Dat is een misverstand, dat hebben ze van de christenen overgenomen, want die schijnen te denken dat demonen engelen zijn. Hetgeen niet het geval is, ze zijn van veel lagere aard. Maar ze hebben het over engelen en over meesters en over weet ik veel allemaal. Hè? Mensen die geesten horen spreken, met geesten spreken en weet je veel wat. En die zich geleid voelen, dat zou best wel kunnen ook dat het zo is. Maar dan toch door deze, ze noemen het geen goden. Maar het zijn precies dezelfde als de afgoden van ouds. Het is een en al afgoderij. In wezen is het volstrekt hetzelfde als de oud-testamentische afgoderij. En meer kan ik er beter niet van zeggen. Bovendien raak ik dan weer buiten de orde, buiten het onderwerp. Maar wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Maar dat staat hier niet in 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12 staat, gij weet dat gij, vers 2, heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken. Het punt is dat die goden, die schijnen te spreken, ze zeggen iets tot de mens, en de apostel noemt ze hardnekkig stomme afgoden. Het Oude Testament noemt ze trouwens min of meer ook zo. Niet omdat ze niks zeggen, want stom wil zeggen dat er niks gezegd wordt, hè? Dat weet u, hè. Het wil niet zeggen dom, het wil zeggen stom, hoewel het verwante woorden zijn. Want ja, als iemand niks te zeggen heeft, dan heeft hij kennelijk geen wijsheid, dan heeft hij niks mee te delen en zo hangen die begrippen aan elkaar. Maar stomme afgoden wil zeggen dat zij niks te zeggen hebben. Zij doen er soms wel wat lang over, om dat te demonstreren bedoel ik maar. Hè. Wat hoorde ik nou laatst van een schrijver, Nederlands, of was de Vlaamse schrijver? Een boek dat hij begon met, ik heb u helemaal niks te zeggen, de eerste bladzijde, ik heb u niks te zeggen en dat ga ik in de volgende 600 bladzijden doen. Ja. Nou ja, zo'n boek heb ik dan snel uit, toch? Die 600 bladzijden wil ik nog wel aan beginnen. Sommigen zeggen dat niet van tevoren, maar goed. Dan denk ik weer aan Reven, die wereldberoemd geworden is bij wijze van spreken, doordat hij een boek schreef waarin hij in wezen niks te vertellen had. Hè? En dat is de strekking van het boek. Nou goed. Maar stomme afgoden, die houden je met van alles en nog wat bezig. Maar dat betekent verder niks. Ik hoorde vorige week trouwens nog Jomanda spreken. En die deed ook verschrikkelijk interessant en verschrikkelijk zelfverzekerd enzovoort. Maar terwijl ze bezig is, denk ik, oké, interessant, gaat u verder. Waar gaat het over? Zeg eens wat. Het mens praat wel, maar er komt gewoon domweg niks uit. Heeft niks te zeggen. En ik haal haar aan, omdat ze claimt en de reputatie heeft dat ze wel wat te zeggen heeft. En dan zeg ik, ze heeft niks te zeggen, maar ze doet er zo lang over. Altijd te lang. Heeft geen boodschap. En of ze iets met die geestelijke wereld heeft, ja, dat geloof ik best, ja. Dat zal wel, dat... misschien ook wel helemaal niet, maar goed, dat maakt me ook verder niks uit. Hè? Maar afgoden die zeggen wel wat, maar ze hebben geen zinnige mededelingen te doen. Dat zou ik u kunnen demonstreren, maar dat zullen we nou ook maar niet doen. Maar het heet stomme afgoden. En er staat natuurlijk, want het is een dubbele tegenstelling eigenlijk, staat tegenover een God die spreekt. Het is niet voor niks dat in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld Johannes... Het Johannes Evangelie, Johannes 1 daarmee begint, dat Hebreeën 1 daarmee begint, dat 1 Johannes 1 daarmee begint, namelijk met dat God van den beginnen gesproken heeft, voortijds veel malen op vele wijzen enzovoorts. God is per definitie een sprekende God. En daarom begint Johannes 1 met, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Echte betekenis van die woorden is dat God van den beginnen gesproken heeft. En dat is dus ook wat hij vervolgens zegt in 1 Johannes 1. Dan is het wat minder cryptisch, is het wat makkelijker te volgen. En dan zegt hij het in wat klare taal. En Paulus doet het helemaal niet cryptisch, die zegt gewoon rechtuit. God heeft voortijds veel malen op velelei wijze, Hebreeën 1 vers 1, tot de Vader gesproken, enzovoort. Door de profeten, maar nu spreekt hij door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat de Zoon spreekt dus, hè. En wij zouden op zo'n grote zaligheid acht geven, de welke begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. Dat is inmiddels Hebreeën 2 dan, maar het hangt allemaal aan elkaar. Hoe dan ook, wij waren heidenen, wij waren tot de stomme afgoden heen getrokken. Want voor zover de duivel de wereld regeert, en dat doet hij dat via een hele hiërarchie. In de laatste plaats, dat wil zeggen helemaal bovenaan die hiërarchie, vind je, althans binnen die geestelijke wereld, de alle naam die genaamd wordt, met de uitdrukking uit Efeze 1. Hè? Die herkent die overheden, machten, en tronen, heerschappijen en uiteindelijk alle naam die genaamd wordt. Maar zodra de een of andere God met een specifieke naam genoemd wordt, dan weet je met wie je van doen hebt. Met een demon. Omdat die dichter bij de mens komen. Die verzorgen de communicatie met de hogere jongens, waar ik met weinig respect over spreek, uiteraard opzettelijk, enzovoorts. Nou goed. Maar dat was onze positie, dat is de positie van de natuurlijke mens, dat is de positie van de wereld als zodanig. En of men spiritueel, spiritistisch is of helemaal niks, dat maakt verder weinig uit. In alle gevallen staat men onder de controle van de overste deze wereld. Die zich wel aanpast. Hij liegt toch, dus als u bepaalde leugens niet wil, dan heeft hij nog wel een andere voor u. Zo zit het gewoon, hè? Nee, moeilijker is het iets. Dus die Oosterse jongens, die heeft hij opgezadeld met wat we boeddhisme noemen of hindoeïsme. Daar zijn de Arabieren helemaal niet geschikt voor dat werk. Daar zijn ze veel te, laten we zeggen, veel te assertief voor, veel te opvliegend voor, hoe heet zoiets. Dus die heeft hij opgezadeld met weer iets anders, met de islam enzovoorts. En aangezien Amerika God's own country zou moeten zijn, erg nationalistisch is van aard, heeft hij die opgezadeld met het mormonisme. En het heeft allemaal een kern van waarheid overigens. Een goede leugen kenmerkt zich doordat er een boel waarheid in zit. Hè? Anders dan werkt het niet natuurlijk. Hè? Je kan niet 100% liegen, dat is dom, dat lukt je niet. Maar je moet eerst waarheid en dan die. Hè? God heeft wel gesproken, valt niet te ontkennen. God heeft natuurlijk in Frans gesproken, maar hij heeft het anders bedoeld, enzovoort. Dat is ongeveer hoe het werkt, hè. Nou goed, terug naar dit vers. Dat was onze positie en ook die van de Corinthiërs. Tot de stomme afgoden heen getrokken. Trouwens, het waren allen die tot geloof kwamen. Ze waren altijd afgodisch, welke goden het maar waren. Hè? De Thessalonicenzen waren dat ook en het was weer een heel ander volk. Maar goed, nadat gij geleid werd, want zo werkt dat in de wereld. Het is dus niet vreemd als de een of andere stok ongelovige beweert dat hij geleid wordt door hogere machten. Dat is waarschijnlijk zo. En sommigen zeggen dat ze niet geleid worden, het allemaal zelf uitmaken. En dat is waarschijnlijk niet zo. Hebben die nog? Satan regeert de wereld. Zo werkt het. Nou goed, dat zijn die afgoden dus. Demonen. Maar dat was vroeger zo. En dan vraagt u zich, wat heeft dit met het onderwerp te maken? Ja, alles, zolang je bij het onderwerp blijft. Dit is het onderwerp. Namelijk, wij wisten niets, wij waren onwetend, vers 1. Wij waren tot de stomme afgoden heen getrokken die al niks te vertellen hadden. Zo werden wij geleid. En daarom, zegt de apostel, maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt en niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is, want dat is de strekking van die zin, hebben de vertalers ook van gemaakt. Niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Het gaat maar niet over een dogma, een leer, maar het gaat over dat men inderdaad Jezus als Heer erkent. En wanneer men dat doet, is dat door de geest uiteraard. Dat kan niet missen, want voor zover wij geloven dat Jezus de Heer is, geloven wij dat toch omdat het in de Bijbel staat, want waarom anders dan? Komt toch omdat iemand anders het verteld heeft, kan ook, maar waar heeft hij het dan vandaan? Komt ergens ooit een keer uit de Bijbel, want die is door de geest Gods voortgebracht, dus dat is altijd door de geest. Iemand die Jezus erkent als zijn Heer, dat is altijd door de geest, staat hier, hè? Door de Heilige Geest. Let op de term Heilige Geest. Want heilig betekent hier wat het altijd betekent. Namelijk gewijd aan de dienst aan God. Afgezonderd, zo je wilt, van de wereld. Hoewel dat de negatieve implicatie van de term is. Want de positieve applicatie is, dat betekent gewijd aan de dienst aan God. Dat men daartoe onttrokken moet worden eerst aan de dienst aan deze afgoden, dat lijkt me duidelijk. En dan heb je het verband tussen de uitdrukkingen. Men werd geleid door, dan wel heen getrokken tot stomme afgoden. Maar als men Jezus als Heer erkent, dan is dat door de Heilige Geest. Maar die is gewijd aan de dienst aan die ene echte God, om zo te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is dan ook inderdaad onze positie als kinderen Gods. Als wij deze geest hebben ontvangen, kortom, als wij wedergeboren zijn, worden wij geacht gewijd te zijn aan de dienst aan God. Of nog anders gezegd, als we wedergeboren zijn, dan zijn wij toegevoegd aan het lichaam van Christus. Dan wel zijn wij levende stenen van die tempel, van het koninklijk priesterdom. Maar hoe je het ook zegt, dat lichaam van Christus is gewijd aan de dienst aan God. Want Christus is gewijd aan de dienst aan God. Een tempel is per definitie gewijd aan de dienst aan God. En voor zover wij daartoe bekwaam gemaakt zijn, is dat dus door de inwoning van de geest. Die voor de gelegenheid dus heet de Heilige Geest. Dat is heilig. Daarom zijn wij heilig, daarom zijn onze lichamen heilig. En zouden we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En omdat we heilig zijn, zegt Petrus bijvoorbeeld, zouden wij bij voorkeur ook heilig leven. Zeg ik hem het opzet achteraan, om geen misverstanden te wekken. Wij zouden niet heilig leven om heilig te worden. Wij zijn heilig en daarom zouden wij heilig wandelen. Net als in het Oude Testament. Je bent een zoon van Aaron en dus ben je priester, zou je priesterlijke dienst doen. Niet andersom. Niet je gaat priesterlijke dienst doen en dan word je een zoon van Aaron. Zo werkt het niet, hè? Wij zijn heilig, daarom zouden we heilig wandelen en daar gaat het feitelijk in de praktijk over, hè? Want wat de apostel nu zegt. We zijn bekeerd of getrokken van, verlost van die afgoden. Dat zijn boze geesten, dat staat er niet bij, maar u wordt geacht dat te weten. Hè? We zijn van die boze geesten die niks te vertellen hebben. Zijn wij verlost? We hebben de Heilige Geest ontvangen en zijn gewijd dus aan de dienst aan God, in plaats van aan die boze geesten enzovoorts. En dus zouden wij God dienen en daarin ook door God geleid worden. Of anders, wij zouden de Heilige Geest dienen, dan wel wij zouden door de Heilige Geest geleid worden. Toch? En het woord geleid worden kennen wij in dat verband uit Romeinen 8. Wij zouden door de Heilige Geest geleid worden naar onze zoonstelling. Want dat is wat de Heilige Geest zou doen. Ons leiden naar zoonstelling, of anders hij zou ons in heel de waarheid leiden. Daar gaat het om, hè? Nou goed, en in dat verband, want de apostel wilde spreken over geestelijke gaven, geestelijke dingen, wat het maar is. En in dat verband zegt hij, er is verscheidenheid der gaven. En hier staat het woord gaven wel. De vertalers hebben het uit dit vers geleend en in vers 1 gezet. Het is eigenlijk iets te voorbarig, maar goed, hè. Ik ben altijd geneigd zo'n uitdrukking, de geestelijke, om het dan maar te vertalen met het geestelijke. Dan zijn wij ook in het Nederlands niet gedwongen om er een woord achterin te vullen. Het enige nadeel is dat het een enkelvoud wordt. En, want in het meervoud kan dat niet, hè. Het geestelijke kan, maar de geestelijke, dan is het ineens iemand geworden. Dus dat werkt in het Nederlands niet, hè? Dat is diezelfde uitdrukking als uit Johannes 3. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En daar hoeven we niks in te vullen, omdat we het woord dingen nog in gedachten hebben. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse? En wij merken meteen, dat is in tegenstelling tot aardse, dus we vullen het volgende woord meteen in. En dat werkt in het Nederlands nog. Zo'n ellipsis, want zo heet zo'n stijlfiguur, waarbij woorden worden weggelaten omdat ze geacht worden overbodig te zijn en om er daarmee ook niet al te veel nadruk op te leggen. Om te voorkomen dat er nadruk opvalt zelfs. Hè? Het gaat niet om de dingen, het gaat om het aardse en het hemelse. Maar goed, en vandaar dat je die uitdrukking later in Efeze tegenkomt, maar men kan de neiging niet onderdrukken om daar toch altijd wat in te vullen. Gezegend in Christus in de hemelse. En dat lukt in het Nederlands niet. Dan moet je vertalen met het hemelse, maar dan is het van meervoud enkelvoud geworden. En anders moet je een woord bedenken wat leuk uitkomt. En toen heeft men het maar vertaald met gewesten. Kom er maar eens op. Maar daar hebben de jongens dus voor doorgeleerd, hè? Om zoiets te bedenken. Hemelse gewesten. Zouden dat windgewesten zijn? Of is dat het platteland in de hemel? Zoals van de provincies of zo. Gewesten. Die dingen bestaan helemaal niet, hemelse gewesten. Waar zit je me nou aan te kijken van? Hoor je dat voor het eerst? Hemelse gewesten bestaan helemaal niet. Mensen hebben de mond erover vol over de strijd in hemelse gewesten. Niks gewesten. Gewoon in het hemelse, in de hemelse. In het hemelse. Als je lang genoeg zegt in de hemelse, dan wen je er ook aan, hoor. Dan kan het daarna in het Nederlands wel. Dus we kunnen dat proberen ingevoerd te krijgen, hè. Niks hemels, gewoon de hemel. De Statenvertalers hebben het beter gedaan. Die hebben dus niks ingevuld en hebben gewoon gezegd, dat is dus de hemel. Want de hemelse dingen, ja, dat is dus de hemel dan maar. Nou ja, het Grieks vind ik mooier, overigens. Want bij de hemel denken wij weer meteen aan een plaats ergens ver weg. En daar gaat het niet over. De hemelse dingen zijn vlak in de buurt. Wij zelf zijn trouwens hemelse dingen. Ik wil zeggen, ik heb nog eens een ding gekend, maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar dat mag allemaal geen probleem opleveren. En na dit gezegd hebben, kun je weer gaan lezen. Van de geestelijke broeders wil ik niet dat gij onwetend zijt. Het hoeft toch geen toelichting. Het zijn dus, als je echt niks weet en niet een vooroordeel hebt, zijn het gewoon de geestelijke dingen. En daarna gaat hij inderdaad spreken over gaven. Dat is waar. Maar om het nou meteen geestelijke gaven te noemen, ja, dat is, ja, een probleem toch wel, denk ik. Waar de apostel het simpelweg over heeft, is dat wij verlost zijn van onze diensten, onze slavernij aan de afgoden, aan de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe je maar heten mag. We hebben de Heilige Geest ontvangen, in plaats van dat we onder die boze geesten zitten. En via die Heilige Geest zouden we Jezus als Heer, vers 3, erkennen. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer of zijn Heer is eigenlijk, dan door de Heilige Geest, precies. Maar als Jezus de Heer is, zou men die Heer dienen. Want de geestelijke dingen hebben van doen met ons geestelijk leven. En dat heeft dus van doen met ons praktische leven in dienst van de Heer. Dat wil zeggen, als wedergeboren mensen. En in dat verband, zegt de apostel, er is verschil. Want dat is wat verscheidenheid is, hè? Verscheidenheid in de zin van onderscheid. Er zijn verschillen. Er is verscheidenheid der gaven. Doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. En ik heb met opzet die drie versen achter elkaar gelezen, want het staat drie keer hetzelfde. Dat zal u dan ook duidelijk zijn, mag ik aannemen. Hè? Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. En in de volgende zin worden twee woorden veranderd. Er is verscheidenheid der bedieningen, want het woord gave wordt vervangen door het woord bediening. En het is dezelfde Heer, want het woord geest uit vers 4 wordt vervangen door Heer in vers 5. We hebben een vierkantsvergelijking, denk ik, of is dat niet zo? Maar goed. En daarna krijg je er nog een. Er is verscheidenheid der werkingen. Want wat eerst heet gaven, heet in vers 5 bediening en in vers 6 heet het een werking. Een gave is een bediening, namelijk een werking. Doch het is dezelfde God, want geest uit vers 4 is de Heer uit vers 5 en het is God in vers 6. En daarna schrijf je zinnen dus achter elkaar en onder elkaar en tel je ze bij elkaar op, dan heb je dat. Het is dezelfde geest, de Heer, God. Maar er is verscheidenheid der gaven, bedieningen, werkingen. Want een gave is een bediening. En een bediening, voor alle duidelijkheid, is wat in Nederlands gewoon heet een dienst. In de zin van een dienstwerk. Hè? Vroeger kon je dat horen. Hè? Dan had iemand, een meisje, had een bediening, had een dienstje. Hè? Dan werkte ze ergens in de huishouding. Dat was het eigenlijk. Hè? Een dienst heette dat. Het is een dienstwerk, een ondergeschikt werk. Het woord is verwant aan begrip. Doelloos en de slaaf enzovoort. Het is een dienstwerk. Niet een heersend werk. Dienstwerk. De gemeente heeft geen behoefte aan heersers. De gemeente heeft behoefte aan dienstknechten, heet dat. Aan slaven dus. En wat zij doen, wat een iemand doet, heet een bediening. Daarom vind ik het Engelse woord dat men ervoor gebruikt mooi. Want een bediening heet een ministry. En een dienstknecht heet een minister. Een minister. En als je in Engeland of Amerika een minister bent, dan ben je geen minister. Maar dan ben je predikant. Ongeveer dan. Dat kan heel breed zijn trouwens, vooral in Amerika. Maar vooruit, hè? Daar heeft bijna iedereen een ministry. En dat klopt, want wij als gelovigen allemaal hebben een ministry. En het woord minister komt van het woord mini. Mini, klein. Want het betekent dienstknecht. En bij ons die ministers, die vroeger zeer excellent waren, totdat Dr. Anders J. den UTB het heeft afgeschaft. Van de naam hoeft het niet meer, mocht het niet meer, dan waren ze ineens de ministers niet excellent meer. Zodat de man toch een grote zelfkennis tentoonspreidde. Maar goed. Maar die lui die zijn officieel dienstknechten van haar majesteit. Zoals maar net. Zij heersen niet, zij dienen. Probeer tot u door te laten dringen wat een gave is. Kijk, als wij nu vanavond bijeen waren als Pinkstergemeente, zal ik maar zeggen, kregen we meteen een ruil natuurlijk. Hè? Want dan heeft men, ja, in andere kringen ook hoor, heeft men wat vreemde ideeën over wat dat is, een gave. En niet alleen daar, maar de eeuwen door heeft men er al vreemde ideeën over gehad. Zodanig dat men dat woord gave zelfs in de Nederlandse taal niet meer kent, niet meer goed kent. Daar denkt men bij het woord gave, net als bij de term talent, want die schijn je ook te krijgen, volgens Matteüs 25. Daar denkt men aan bijzondere capaciteiten, bijzondere mogelijkheden die een mens heeft. Dat heet een gave. Dat bedoelt men mee een natuurlijke aanleg, een aangeboren aanleg. En bij christenen, en zeker in Pinkstergemeenten, verstaat men onder een gave niet een natuurlijke aanleg, maar een aanleg die men vroeger niet had en die men ineens van de Heilige Geest heeft ontvangen. En omdat men het ontvangen heeft, noemt men dus inderdaad een gave. Maar het moet wel iets zijn wat je van nature nog niet had. Maar dat is een misverstand, dat is het niet. Dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Dit is trouwens helemaal geen mystieke taal, het is iets heel gewoon. Als je een bediening hebt, een dienstje, ik bedoel gewoon ook als ongelovige, dan heb je dus een betrekking. En als je betrekking hebt, dan sta je in betrekking, dienstbetrekking, tot iemand. En dan heb je een baan, heet dat ook. Hè? Dat is weer ontleend aan een loopbaan die je is voorgesteld. Dat is een prachtige term eigenlijk als je erover nadenkt. En hoe dat ook is, het was gratis. Het baantje kreeg je gratis. Behalve in andere landen. In sommige landen moet je daar eerst voor betalen. Moet je eerst iemand omkopen, weet u wel. Of volgens je... Ja. Maar dat heet corruptie enzovoorts. Maar normaal gesproken, in onze cultuur is dat tenminste altijd zo geweest. Een baan krijg je voor niks. Nou ja, in de meeste gevallen moet je je wel beschikbaar stellen. Je kan die dateren, om zo te zeggen. Maar je krijgt hem, dat heet ook zo. Als je bent wezen solliciteren, vragen ze, en heb je die baan gekregen? En niemand vraagt wat het kostte, want dat weet je, dat kost niks. De baan krijg je gratis. Toch? En daarna moet je aan het werk, want dan moet je beginnen met inleveren. Maar goed. En dat heet dus een gave. Het is gekregen. En in de wereld kun je hem ook zo weer kwijtraken. En omdat het niet te voorkomen is in Nederland, in de tegenwoordige economie, heeft men een filosofie ontwikkeld dat het eigenlijk wenselijk is dat er veel doorloop is en dat banen niet meer voor het leven zijn. Ik moet er altijd om lachen, want dat wordt gepropageerd tegenwoordig. Hè? En de enige reden waarom men dat propageert is dat men niet voorkomen kan. En nou doen ze net alsof dat de bedoeling was. Heb je dat? Dat doet onze regering dus zo, hè? Ze die kunnen tegenhouden, dan zeggen ze dat het hun filosofie is en dat ze het zo gepland hebben. En zo. Maar goed. Zo van, als het misgaat, zorg dat niemand, dat je er niemand wat van laat merken. Zo werkt dat dan. Hè. Zo worden filosofieën en wereldbeschouwingen en ideologieën ontwikkeld. Men kan het niet tegenhouden, dus verzint men een verhaal bij en doet net alsof dat zo de bedoeling was. En sommige hooggrijpende mensen beweren dan nog dat dat gewoon een voortschrijdende evolutie is, zodat het daarom ook niet te stoppen is enzovoorts. Hè? En zij weten hoe de evolutie zich gaat ontwikkelen. Nou goed, heb je dat ook weer geleerd? Weer terug naar deze verse dan. Er zijn verschillende gaven, wil dus gewoon zeggen, er zijn verschillende banen, loopbanen die je kunt krijgen. En de een krijgt zo een loopbaan voorgesteld en de ander weer zo een loopbaan. En daarna zegt Hebreeën 12 dat wij individueel de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. En dat is hoe het is. En daarbij gaat het echt niet over bovennatuurlijke dingen of bovennatuurlijke aanleg of zo. Niet dat dat niet zou kunnen. Ik zeg alleen dat het daar niet over gaat. In ieder geval nog niet. Zeker ook niet de regel ervan. Waar het om gaat is namelijk dat we krijgen een bediening. Het is een gave. Dus we krijgen een bediening. Namelijk een werking. Een werk te doen in de praktijk. En zo heeft ieder van ons zo zijn eigen werk van God gekregen. Dan wel van de Heer gekregen, dan wel van de Geest gekregen. En daarna kun je het een geestelijke gave noemen, maar je kunt het net zo goed noemen gave van de Heer of een gave van God, want het is altijd hetzelfde. Het is één Heer, het is één God, het is één Geest. Men zou God dienen immers. We zijn bekeerd van de afgoden. Ik gebruik steeds die term uit Thessalonicense. Maar dat is toch Thessalonicense of was Korinthe? Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Nou weet ik het niet meer. Maar goed, wij waren heidenen tot de stomme afgoden heen getrokken nadat wij geleid werden. Dat is nu niet meer zo. Maar nu zouden we dus de Heer dienen. God dienen. Want we hebben de heilige, de God dienende Geest ontvangen. Of anders, we zijn met Christus opgewekt, opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dat is wat God ons geeft. Wat geeft God ons ook alweer? Wat is de genade gift Gods? Dan heb je hem dubbel, hè? Genade gift is twee keer hetzelfde. Genade gift Gods is... Dat weet u wel. Het eeuwige leven natuurlijk. De genade in Romeinen 6, de laatste vers ongeveer. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Nou, dat leven zouden wij leven. En zoals wij van nature een verschillend leven hebben, zo hebben we ook als wedergeboren mensen een verschillend leven. En dus een verschillende bediening, een verschillende werking, een verschillende verantwoordelijkheid. Al was het maar omdat er werkingen zijn die ons domweg niet liggen. Bij de natuurlijke mens is dat al zo. Als je het slecht treft en je zaken niet goed op orde hebt, dan moet je je dag vullen met bezigheden waar je absoluut geen aardigheid in hebt. Dat is heel slecht voor je gezondheid trouwens. Is toch zo? En als je het goed voor elkaar hebt, al of niet toeval, daar laat ik me nou niet over uit, maar als je het goed voor elkaar hebt, dan kun je je dagen vullen met dingen die je leuk vindt om te doen. En als het helemaal mee zit, word je er nog voor betaald ook. Dan heet het werk, want je krijgt er loon voor. Maar je zou eigenlijk liever niks lievers doen dan precies dat. Dus dat komt goed uit. Dus tennis wil niet voort, geloof ik, die zei: ik word vorstelijk betaald voor iets wat ik het liefste doe. Beter kan je het niet treffen. Daar moest er wel hard voor werken, maar goed. Als je dat ook nog leuk vindt. Maar sommige mensen vinden dat leuk, hard werken. Dus dan komt dat helemaal goed uit. Zo zou het moeten zijn. En bij kinderen gods, bij wedergeboren mensen, bij leden van de gemeente, is dat niet anders hoor. Een goede baas weet ook wat hij zijn personeel wel of niet zal laten doen. En neemt ze daarvoor ook aan. Enzovoorts. En onze Heer en Meester weet ook precies hoe dat zit. Ik weet wel dat in de grote delen van het christendom men denkt dat God ons per se dingen laat doen die we niet leuk vinden, gewoon om ons te plagen. Maar dat is niet zo, dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat God in ons werkt beide het willen en het werken naar welbehagen, staat er in Filippenzen 2. En dus dingen die ons liggen, die wij kunnen, enzovoorts. In het algemeen gesproken dan, hè. Dat er situaties zijn waarin dingen uit de hand lopen. Soms, dat is inderdaad zo, maar goed, daar zou de Heer ook op toezien. Dus dat zal dan ook nog wel meevallen, denk ik altijd. Maar er is verscheidenheid der gaven, verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Heer. En let ook op dat hier dus ook drie keer staat dat die gave, die bediening, die werking, die ontvangt een gelovige niet van een medegelovige, maar van God. Dan wel van de Heer, dan wel van de Geest. En dat zijn de geestelijke dingen. Wij ontvangen het van de Heer. En dat betekent meteen dus dat we hier geconfronteerd worden met die Bijbelse waarheid dat elke gelovige individueel staat rechtstreeks onder, laten we zeggen, het hoofd. Dat hij geacht wordt een orgaan, van mijn part een lichaamsdeel, te zijn van het lichaam van Christus. En alle lichaamsdelen en organen worden aangestuurd, getriggerd in modern Nederlands, worden aangestuurd door het hoofd. Anders niet. En zo hoort het. Dus je kan stuur die warren maar weer naar huis toe, denk ik dan altijd maar weer. Die naam blijven gebruiken tot er weer een andere goeroe zich aandient. Deze naam kan ik onthouden. Anderen hebben mee dat ik hun naam niet kan onthouden. Maar goed, verwarrend. Dus dat kan ik heel goed onthouden. Maar stuur die man maar weer naar huis die de gemeente wil organiseren. Er valt niks te organiseren. Het is God, het is Christus namelijk. Het is het hoofd die de gemeente organiseert. En God heeft de uitermate verhoogde Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is de specifieke gave, bediening of werking van Christus. Om dat te doen. En hij is mans genoeg, dat schrijf je dus met een hoofdletter, hij is mans genoeg om dat te kunnen. En om dat ook daadwerkelijk te doen, Sterker nog, er staat in de Bijbel zwart op wit dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dus dat komt helemaal dik voor elkaar. En als het andere beeld gebruikt wordt van de gemeente als kudde waarvan hij de herder is, dat is hetzelfde als lichaam en hoofd trouwens, dan is hij de goede herder enzovoorts en die op de schapen toeziet en zorgt dat er niet één verloren gaat en hoe het allemaal heten mag. Dat heb ik op de zondagsschool allemaal moeten leren, dat we schaapjes waren en de Heer Jezus was de goede herder en hij zorgt voor de schaapjes. Dus ja, dat, daar hou ik het dan ook maar weer op. Maar het is Bijbelse waarheid, hè? En dat is ook wat hier gezegd wordt. Drievoudig, ik sta met opzet lang bij stil, bij die drie zinnen. Zet ze naast elkaar, boven elkaar, onder elkaar, enzovoorts. Verandert niks mee. Maar het betekent dat wij een functie, dus een ander woord voor een werking, hè? Want als je functioneert, dan werk je, hè? En als het functioneert, dan werkt het. Dus we hebben een functie, een werking, een bediening gekregen, dus heet het een gave. En dat is dus wat zo'n gave is. Een baan, een job, een loopbaan, om zo te zeggen. En daarvan staat dan, het is dezelfde geest, het is dezelfde Heer, het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Nou, dan ontbreekt er niks, dan heb je dus ook niet meer nodig, en heeft de gemeente als zodanig ook niet meer nodig dan dit. De bedoeling is gewoon dat alle leden van de gemeente hun bediening vervullen, hun gaven besteden. Zo is het ongeveer vertaald in Romeinen hoofdstuk 12. En dat is het dan, want het is dezelfde God, dezelfde Heer, dezelfde Geest, die alles in allen werkt. Men had daar wel wat mij betreft een tekstverwijzing bij mogen geven naar inderdaad Filippenzen 2. Namelijk, het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken en dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En dat was na welbehagen, dat vergeet ik er steeds bij voor te lezen, maar dat staat er ook. Dus God die alles, die in uw werk beide het willen en het werken naar welbehagen. De vertalers hebben zijn welbehagen ingevuld, want ze waren reformatorisch. En dus vullen ze in zijn welbehagen. Ik ben evangelisch, dus ik vul in naar ons welbehagen. Waarom niet? Nou ja, naar zijn en ons welbehagen. Naar allebei namelijk. Het is naar zijn welbehagen, maar staat daar niet eens. Staat op een andere plaats. Waar gesproken wordt over dat wij zouden proeven, Romeinen 12, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Gaat over precies hetzelfde, de welbehagelijke wil van God. Maar er zou in de mensen welbehagen zijn. Het is niet alleen Gods welbehagen, het is ook ons welbehagen. Want als wij de Heer willen dienen, begeren wij, als we daartoe lust hebben, dan wel dat begeren, begeren wij een treffelijk werk. Dat was 1 Timotheus 3. Over het opzienersambt, ja. Maar goed, dat geldt toch voor alles. Als we de Heer willen dienen, begeren wij toch een treffelijk werk. En dat zou ook onze wil zijn. We zouden dat bovendien dat doen met een volvaardig gemoed. 1 Petrus 5. En gewilliglijk. En gewillig zijn wil niet zeggen dat we onze wil aan de kant gooien. Het wil zeggen dat het onze wil is. Dan zijn we gewillig. Dat het onze wil is om de loopbaan te lopen die ons voorgesteld is. En eventueel om opdrachten uit te voeren die ons zijn gegeven. En als we dat gewillig doen, niet gehoorzaam, gewillig heet het nu. Als we dat gewillig doen, wil zeggen dat dat in overeenstemming is met onze wil. Want onze wil en die van God of die van de Geest zouden dezelfde zijn, zoals ook onze gedachten Gods gedachten zouden zijn enzovoorts. Nou ja, chronologisch andersom, Gods gedachten zouden onze gedachten worden, maar het resultaat is dat onze gedachten Gods gedachten zijn. En dat onze wil Gods wil is enzovoorts. Nou, daar gaat het hier over, hè. Het is de een en dezelfde God die alles in allen werkt. En daar wordt op ingegaan. Het is één en dezelfde God. Eén God is maar één God. Hij is God zelf die dat allemaal doet. Maar niettemin aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want er is verscheidenheid der gaven, verscheidenheid der bedieningen, verscheidenheid der werking. Dat is verschillend. Uw verantwoordelijkheid is de mijne niet en andersom. En dat is erg impopulair om dat te zeggen, omdat wij tegenwoordig leven in een samenleving die beïnvloed of geleid wordt door mensen die, politici bedoel ik, en vakbondsleiders, die onder andere zin het woord samen gebruiken. Hè? Samen sterk, we gaan samen. Nou, als het voor de vakbond is, dan moet je natuurlijk niet samen, moet je zeggen met z'n allen, moet je dan zeggen. En als je een politicus bent, dan zeg je weer samen, maar goed. Hè? Nee, dat heb ik gemerkt bij Kok, die heeft toen zijn terminologie. We gaan met z'n allen, weet je wat, toen hij nog zo hard schreeuwde, laatst sprak je netjes voor een microfoontje, tot hij minister-president werd, toen gedroeg hij zich ineens heel anders. Hij is ook inmiddels kapitalist geworden, heb ik begrepen, maar dat doet er nou niet toe. Maar toen was het samen, we bouwen samen aan een betere toekomst. En dat soort gemeenplaatsen. Maar het moet allemaal samen, hè? We zijn een club. En dan moeten we samen gelijk op. En het probleem is, als we samen moeten, dan moeten we wel wachten op de laatste man. En te vrezen valt dat we dus geen stap vooruit komen. Want er is altijd wel iemand die achterblijft. Dat heet in de wielrennerij heet dat een afvalrace. Dat is onderdeel van een omnium, zuster. Ja. Maar goed, dat doet er niet. Afvalrace. Kennen jullie dat? Ze rijden rondjes op zo'n baantje. Van die rare fietsjes, weet je wel, zonder remmen. En zonder freewheel, dus ze moeten blijven trappen. Elke keer degene die als laatste van het ploegje over de streep komt, die is de klos, die moet eruit. Dat heet een afvalrace. Dat vind ik wel aardig eigenlijk. Dus je hebt je laatste man altijd moet wachten, daar kom je niet meer vooruit gewoon. Hè? En dat is het probleem eigenlijk ook van het socialisme als zodanig. Van alle collectieve filosofieën, of collectivistische filosofieën. Je bent afhankelijk van de laatste man. Van de slechtste, zal ik maar zeggen. En dat gaat dus niet goed. Nou goed. Ik heb er aardig wat herinnering bij van vroeger, toen ik sport moest doen in teams en zo, op school en zo. Hè. Ik mocht meestal wel op de reservebank zitten. Dat was beter voor het team, daar kwam het op neer. Dat vond ik ook heel verstandig. Maar goed. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Let maar op, als je met een ploegje iets doet, moet en een ploegje, de aardigheid is te langzamerhand af, en het eerste enthousiasme is weg, dan gaat men vallen over de laatste man. Over de man die het minste meekomt, die het, hè? Dat gaat hinderen, de rest wil nog door, maar iemand kan het niet bijhouden, is er niet voor geschikt. Dan krijg je spanningen door en zo, dat werkt gewoon niet. Zie? Nou goed. En in de gemeente, onder ons als gelovigen, werkt dat ook niet. Wij zouden onze individuele verantwoordelijkheid kennen. De gemeente is wel een collectief, een groep. Maar die groep heeft bestaansrecht en kan bestaan omdat elk lid van die groep zijn individuele verantwoordelijkheid kent. Ik hoop dat u die begrijpt. Zo werkt het. En als elk lid die verantwoordelijkheid wil spreiden of afschuiven over andere leden, zo van, we moeten toch samen bouwen aan, waar moesten we ook alweer aan bouwen? Nou goed, dan komt het dus niet goed. En wat je dan dus nodig hebt is een manager, en een stel directeuren, een technisch directeur en een trainer en wat je allemaal maar niet nodig hebt, zeg, om het allemaal weer in goede banen te leiden. Heb ik nagevraagd aan Ajax, maar laat me zitten, hè? In het land der blinden, nou goed, doe maar weer. Maar dat zijn zo van die problemen in een groep. Het zou wel werken als elk lid zijn verantwoordelijkheid kent. En dan moet je nog zeggen, dan moet je niet een verantwoordelijkheid hebben die groter is dan hij dragen kan. Maar de aardigheid van de gemeente is natuurlijk dat in de gemeente niemand een verantwoordelijkheid heeft die groter is dan hij dragen kan. Of hij heeft zichzelf zijn positie aangemeten, zijn eigen loopbaan heeft hij zich voorgesteld. En heeft zelf verantwoordelijkheid op zich genomen in plaats van dat de Heer hem dat gaf enzovoorts. Dan gaat het dus wel fout, maar ik zou daar niet van wakker liggen. Dat hoort ook fout te gaan. Dus dat komt dan helemaal goed weer. Bedoel ik maar. Zie? Dat zei Gamaliel toch? Als van de Heer is, kan niemand het stoppen. En als het niet van de Heer is, dan houdt het vanzelf wel een keer op. Goed standpunt. Strak plan. Goede actie van Gamaliel. Om bij de optische sector te blijven. Maar goed. Maar dan vers 7. Aan een ieder wordt de openbaring, maar vergis je niet, openbaring komt overeen met het begrip werking. Openbaring des geestes heet het. Dat is een goede uitdrukking natuurlijk, want geest is per definitie verborgen, per definitie onzienlijk. En nu gaat het over openbaring des geestes, dat wil zeggen de geest manifesteert zich. We hebben het vorige keer over gehad naar aanleiding van Handelingen 2, de Pinksterdag, waar de geest zich manifesteert in dingen die in zichzelf niet zo nuttig waren, maar dat was niet de bedoeling. Het waren tekenen. Maar de normale openbaring, dan wel manifestatie van de geest, gebeurt op deze wijze. Namelijk, de geest woont in een ieder van ons en werkt in ons het willen en het werken, dus wij gaan iets doen, wij worden actief, en dat is de uitwerking van de geest in ons. En dat heet dan voor de gelegenheid openbaring des geestes. En nog steeds gaat het niet over bovennatuurlijke verschijnselen, het gaat over het normale christelijke leven, zal ik maar zeggen. Die geest woont in ons, leidt ons in heel de waarheid, het verandert ons denken. Wij leren proeven, dat is Romeinen 12 waar ik het allemaal uit haal. Hè? We leren proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ons is. Wij leren dus verstaan wat onze gave is of wat God ons geeft te doen. Want dat is die gave, iets te doen hebben. En we gaan dat dus doen zonder murmureren en tegenspreken. Dat was weer Filippenzen 2. God die in ons werkt, het willen en het werken naar welbehagen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij oprecht moogt zijn en onberispelijk te midden van een krom en gedraaid geslacht. Dat is het hele verhaal. En daar gaat het hier over. Hè? En aan een ieder wordt de uitwerking, openbaring des geestes gegeven. Als gesproken wordt elders over de openbaring van Christus, gaat het om precies hetzelfde. Dan manifesteert Christus zich, dus uiteraard in zijn wederkomst. En dan zal blijken wie hij is. Omdat hij actief in de wereld dan iets gaat doen. Dat doet hij nu niet. Dat is in strijd met de aard van onze bedeling. Maar goed, het is maar dat u weet wat openbaring is. Hè? Openbaring is eigenlijk altijd openbaring van geest. Namelijk van dingen die daarvoor niet gezien werden. Maar het komt tot uitdrukking in werken. Hoe weten wij of iemand de geest van God heeft? Hoe weten wij of iemand is wedergeboren? Want dat is dezelfde vraag. Of nog simpeler, hoe weten we of iemand een gelovig is? Nou, vragen we het eerst aan Jacobus. Die zegt, uit de werken. Want dan weet je dat die geest actief is. Dat kun je het dan zien. En als dat er niet is, kun je het niet zien. Weet je het niet? Toen heb ik het nog nagevraagd aan Johannes. Die zei, dat kun je zien als iemand zijn geboden bewaart. En ik ben geen Calvinist, dus ik heb geen probleem met zo'n vers. Het betekent gewoon dat als men doet wat de Heer heeft opgedragen. Ik zeg het nu wat sterk, maar dat is zijn geboden bewaren. Niet dan? Ik bedoel, u vraagt zich misschien af, maar wat heeft hij ons dan geboden? Dat is makkelijk genoeg. De Heer Jezus Christus is een welgeboren man die afgereisd is inmiddels naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Toen werden hem nog zijn burgers zonden hem nog dienstknechten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij, trouwens. Dat roept de hele wereld nog naar de Heer. We willen niet dat deze over ons koning zij. En de Joden voorop, uiteraard. Maar niettemin, hij reisde naar het verre land, riep zijn dienstknechten tot zich en gaf hen een pond, iedereen. En hij zei, doet handeling totdat ik kom. Dus wat doen wij als wij zijn geboden bewaren? Wat heeft hij ons geboden? Doet handeling totdat ik kom. En dat is dus de opdracht die we hebben totdat hij komt. Waarschijnlijk krijgen we daarna opnieuw een opdracht. Die zal ook wel luiden, doet handeling, want ik moet er niet aan denken dat we die opdracht niet krijgen. Want dan moet je de hele eeuwigheid door gaan zitten vervelen. Ik heb als kind al zo geleden, denk ik altijd, maar vooruit. Hè? Maar het is voorlopig, doet handeling totdat ik kom, met andere woorden, hij komt straks en dan gaat het verhaal weer verder. Maar daar gaat de gelijkenis dan niet over. Dit was die van de ponden uit Lucas 19. En daar gaat dit schriftgedeelte over. Zie je? Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven. Dus daar gaat hij weer. Hè. Het is een gave, het is een bediening, het is een werking, het is een Want we hebben nou de vierde term. Een openbaring des geestes. Het is het werk van de geest door ons. Het is het werk van Christus. Het is het werk van de Heer uit vers 5. Het is het werk van God uit vers 6. En het heet openbaring des geestes. In de zin, het is de uitwerking van de inwonende, zich verbergende, per definitie, geest. En dus toon mij uw geloof uit uw werken. Dat is waar het over gaat, hè. En nou, zal ik nou eens helemaal terug gaan? Eigenlijk moeten we pauzeren. Maar zal ik eens nou weer vers 1 lezen? En van de geestelijke dingen, welke? Wel deze. Hoe dat geestelijk leven eruit ziet van een geestelijk mens. Want je hebt onder gelovigen heb je zogenaamde vleeselijken en geestelijken. Dat stond ook in 1 Korinthe, maar dat was nog in hoofdstuk 2 en 3. U weet wel, de natuurlijke mens en de geestelijke mens. En daarna heet het, dat is hoofdstuk 2 en in 3 vers 1 en 2 is meteen de vleeselijke en de geestelijke mens. Want het natuurlijke is het vleeselijke. Het zielijke eigenlijk, maar niettemin staat vleeselijk en daar gaat het maar om. Van de geestelijke dingen, of zullen we zeggen van het geestelijke leven, van de geestelijke loopbanen of van de loopbanen van de geestelijke. Wil ik niet dat gij onwetend zijt, want vroeger liepen we een loopbaan waarin wij geleid werden, dan wel heen getrokken door stomme afgoden onder leiding van de vader der leugen en de overste deze wereld. Maar ja, als we nu wij blijkbaar de Heer Jezus onze Heer noemen, is dat door de Heilige Geest die gewijd is aan de dienst aan God. En via die Heilige Geest die gewijd is aan de dienst aan God, zijn u en ik ook gewijd aan de dienst aan God. Dat is hetzelfde als via dat de Heer Jezus zijn lichaam geofferd heeft, Hebreeën, zijn wij dus ook geofferd, want wij zijn leden van zijn lichaam. Ik kon niet nalaten dat er even tussendoor te gooien. En dus is de vraag, maar wat moeten we dan doen? Nou, lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, dat is geestelijk leven. En ik ben er stellig van overtuigd, zeg ik ook nog even gauw voor de pauze, anders ontschiet hij mij. Ik ben er stellig van overtuigd dat mensen die, kinderen gods, die problemen hebben met wat wij of zij noemen hun geestelijk leven, die hebben dat om maar één makkelijke reden, er zijn heel gemakkelijke reden. Dat komt omdat ze in de praktijk van hun leven niks doen waarmee ze de Heer dienen. Niks voor de Heer over hebben, gewoon hun eigen leven leven. En dan denken ze, oh ja, maar we hebben natuurlijk, ja, de Heer is er ook nog. En, ja, en dan raken ze van streek en van slag en dan worden ze onzeker. En kortom, die liggen geestelijk, heet zoiets, altijd overhoop. Zullen we het even onder elkaar zetten? Ik moet het ding knippen te laten wel af. Die lui moeten gewoon een schop onder hun geestelijke achterste hebben. En gewoon aan het werk gaan. Werk, zei ik. Ja, gewoon aan het werking. Gewoon een loopbaan gaan lopen. Is een stuk van hun leven bewust doen in specifiek werk van de Heer. Daar is heus gelegenheid voor. En anders bel me maar. Ik ben geen makkelijker, dus je kan beter mij niet bellen. Maar vooruit. Maar er zijn wel anderen dan misschien ook. Dat doet er trouwens niet toe. Maar het hele punt is, zulke mensen moeten gewoon aan het werk. Hebben ze geen probleem, geen geestelijke probleem. Is niks wat zoveel bevrediging geeft en rust geeft als juist actief te zijn in het werk des Heren. En dat is het normale geestelijke leven. We waren bij vers 7 van 1 Korinthe 12. Aan een ieder, let op, aan een ieder. Dat wil niet zeggen aan allen samen, maar aan ieder individueel uiteraard. Hè? Aan u, aan mij. Aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen oorbaar is. In de praktijk betekent dat tot het geen nuttig is. Die woorden worden in deze Korinthebrief afwisselend gebruikt. Bijvoorbeeld, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is oorbaar. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Want wat oorbaar is, is dus nuttig. En de andere keer staat er, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Zodat u meteen drie termen hebt bij elkaar. Wat oorbaar is, is nuttig. En wat nuttig is, is tot stichting. En stichting is het gewone woord voor bouwen. Voor opbouwen. Wat stichtend is, stichtelijk, met een mooi oud-Nederlands woord, is opbouwend. Het gaat om de bouw namelijk van de gemeente als huis, als tempel. En in Oud-Nederlands, in officiële notariële akten, bestaat ook het bouwen van een huis niet, hè? Komt er niet voor. Het is het stichten van een huis. Huizen worden gesticht, niet gebouwd. Dan vindt u het oude woord nog terug. Dat is wel leuk. Maar als eerst staat, aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot het geen oorbaar is, wil zeggen, ieder krijgt een gave, wellicht meerdere, maar goed, dat wordt dan toch verzameld, blijft een gave, een bediening, een werking, die is tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, hetgeen is tot stichting van de gemeente. De gaven die God geeft, zijn tot stichting van de gemeente. Dat kan niet anders, Die werkingen waar het over gaat, die we eventueel krijgen, maken natuurlijk onderdeel uit van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En God doet in onze tegenwoordige tijd maar één werk. Eén werk waartoe hij zich beperkt en waartoe hij zich heeft overgegeven, heet er bij gelegenheid. Namelijk, dat is het werk tot het uitroepen van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Dus een werk tot opbouw van de gemeente in het algemeen. Zo begint ook de Hebreeënbrief in de praktijk min of meer. In hoofdstuk 3 is dat. Christus is getrouw over geheel zijn huis, het welk wij zijn. En dat betekent dus als wij van hem werk krijgen, omdat hij in ons werkt beide het willen en het werken, dan is dat dus werk tot opbouw van de gemeente. Nou ja, in de breedste betekenis van de term, want dat kan uiteraard van alles zijn. Maar die openbaring des geestes moet dus zijn tot opbouw van de gemeente. Vandaar dat de apostel in 1 Korinthe 14, min of meer een heel hoofdstuk lang, zich uitlaat over de gave van het spreken in tongen. En hij doet dat merkwaardigerwijze op negatieve manier. Dat wil zeggen, hij beveelt het niet aan, niet werkelijk tenminste. Integendeel, want de vraag wat heeft de man er dan tegen, wordt simpel beantwoord. Hij zegt, het spreken in tongen is niet tot opbouw van de gemeente. Waaruit volgt dus dat het ook niet oorbaar is en dus ook geen praktisch nut heeft. Waarna nog de vraag gesteld moet worden, maar waar is het dan voor? Of waar was het dan voor? En dat staat er dus ook in 1 Korinthe 14, namelijk, het is vers 22, zodan de vreemde talen zijn tot een teken, niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. In de eerste plaats is een teken, dus het heeft geen praktisch kausaal nut, het is een teken, en niet voor degenen die geloven, dus niet voor de gemeente, maar voor de ongelovigen en in het bijzonder voor Israël. Want zo staat het in Jesaja 28, waaruit hier vers 21 geciteerd is. Want daar zei de Heer, ik zal de lieden van andere talen door andere lippen tot dit volk spreken. Dat is Israël. En dus het spreken in tongen is een teken voor Israël. En als u dan vraagt, maar wat voor nut heeft dat dan? Dan zeg ik, nou het heeft ook geen nut hoor. Het had nut, van Gods wegen. Dat wil zeggen, die had er belang bij, er waren redenen voor waarom die gave van spreken in tongen daar was. Ook met name vooral op die Pinksterdag. Maar het is een teken en in onze dagen hebben wij dat teken dus ook niet meer. Er staat ook dat de tongen zouden verstommen enzovoorts, talen zouden ophouden. En terecht natuurlijk, want het is immers gewoon een teken van hoe in onze dagen het evangelie door andere talen gepredikt wordt aan Israël. Meer specifiek aan het Joodse volk dus. In onze talen gewoon. En wat ons betreft, wij spreken dus altijd al in een vreemde tong. Op Urk in het bijzonder natuurlijk. Maar ook het algemeen beschaafd Nederlands is een tamelijk snaaks taal, zeg ik altijd. Hè? Het is niet de taal van de Bijbel, het is in een vreemde taal. En dat is het. Een spreken in tongen was daar de uitbeelding van. Maar goed, dat ga ik nou niet aantonen of demonstreren vanuit de schrift. Maar het gaat er maar om dat er ook van die gaven waren in die dagen, die inderdaad geen praktisch nut hebben voor de gemeente als zodanig. En de apostel is er dus ook niet al te positief over, inmiddels. Maar goed, dat is nou niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat in het algemeen de gaven zijn Wat voor gaven het ook zijn, ze zijn tot opbouw van de gemeente. En dat betekent dus als een ieder van ons, want er staat er, aan een ieder, als een ieder van ons zo'n gave, zo'n bediening, zo'n werking, kortom zo'n loopbaan gekregen heeft, dan is het een werking, bediening, een loopbaan die moet bijdragen aan de opbouw van de gemeente op een of andere wijze. Een aardige illustratie daarvan vindt u in Efeze hoofdstuk 4... waar het idee van dat de Heer gaven geeft in de eerste plaats ontleend wordt aan Psalm 68, dat wil zeggen aan het Oude Testament, hier aangehaald in Efeze 4 vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En van daaruit zou je meteen kunnen doorlezen in vers 11... om het verdere commentaar op Psalm 68 te vermijden, in vers 11, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot, en daar vind je de gaven dus, hè? Dezelfde heeft gegeven sommigen tot, want die gevangenis uit vers 8, moet ik het precies vertellen? In de praktijk, dat zijn wij gewoon, dat is de gemeente. Daarna kan ik een probleem over krijgen, dus vandaar dat ik denk, ja, moet ik het nou precies vertellen? Waar het eigenlijk over gaat natuurlijk, is over gevangenis, namelijk ballingschap en dus over de ballingen. En het idee is eigenlijk dat het primair spreekt over de 10 stammen van Israël. In onze tegenwoordige bedeling. Zij waren in ballingschap en nu in gevangenschap, want het is hetzelfde woord. In het Nederlands zijn twee verschillende begrippen, maar het is hetzelfde woord. Zij waren in ballingschap, gevangenen dus. En nu zijn zij tot geloof gekomen, althans een deel daarvan. En nu zijn ze nog in ballingschap. Dat in tegenstelling tot wat in het algemeen over Israël gezegd wordt. Ze zijn in ballingschap, ze komen tot geloof en de Heer zal hen terugbrengen naar het land. En over die 10 stammen kwestie in onze tegenwoordige bedeling wordt gezegd, zij waren in ballingschap, zij komen tot geloof en de Heer brengt ze naar een beter vaderland, namelijk naar het hemelse. En dus blijven we nog steeds buiten de legerplaats en dus in ballingschap. Heb je dat nog? Dit is ongeveer wat geïllustreerd wordt in Filippi, in Handelingen, als Paulus en Silas. In Filippi komen ze in die gevangenis terecht. En daar zingen ze. Met alle gevangenen samen zingen ze. Ik zie een poort wijd openstaan of zo. Zal ik nog eens daar natuurlijk. Maar goed, met dank aan Karel Hensjes. Maar vooruit maar weer. En die poort ging ook open. Via een aardbeving. En waar waren de gevangenen daarna? Nog steeds gevangen. Dat in tegenstelling tot die 10 mussies, zaten 10 mussies op het dak, schoten er 1 van dood. Hoeveel mussies bleven er toen nog over? Geen eens, ze vlogen allemaal weg uiteraard. Maar goed, maar wat die gevangenis van Filippi betreft, ze bleven gewoon waar ze waren. Er is niemand weg, zei Paulus tegen de gevangenbewaarder. We zijn hier allemaal, er is niks mis. Nou, dat is de situatie van de 10 stammen. Andere keer dan beargumenteer ik dat wel weer. Maar dat is de situatie. En wij waren gevangenen, maar we zijn het nog. We zijn nu gevangenen van Christus Jezus. En met hem opgevaren ten hemel. En daar hebben wij van hem gaven gekregen. En Paulus haalt dat aan, want hij spreekt over gaven. En hij zegt dezelfde, heeft gegeven vers 11, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En waarom heeft hij dat gedaan? Waar zijn die gaven voor? Staat erachter, tot volmaking der heiligen, tot volwassenwording der heiligen of zoiets. Hè? Namelijk heeft het gedaan tot het werk der bediening, het dienstwerk dus, en met grote nadruk. Daarom staat er niet dienstwerk, maar werk der bediening. Met grote nadruk een dienstwerk. Een werk namelijk tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, daar zijn alle gaven voor. Zie. Ook die uit 1 Korinthe 12. En daar ga ik dus weer naar terug. Het zijn gaven tot hetgeen oorbaar is, tot hetgeen nuttig is voor de opbouw van de gemeente, die gesticht zou worden. En andere, sommige dingen stichten niet, staat er dan. Maar goed, maar het is verschillend. En dus staat er, vers 8, want deze, dat wil zeggen aan deze, aan de ene, wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, en aan een ander het woord der kennis door dezelfde geest, en een ander het geloof door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen door dezelfde geest. Het zal duidelijk zijn dat de apostel niet zozeer een opsomming geeft van welke gaven er zo al zouden kunnen zijn, maar dat hij wijst op dat verschil dat er is. Het is één geest, maar die geeft verschillende bedieningen, gaven, werkingen aan verschillende gelovigen. En dat hangt allemaal samen, die formulering hangt allemaal samen met de aard en de achtergrond van deze beide Korinthebrieven feitelijk, waarbij immers aan het begin al in hoofdstuk 1 wordt vastgesteld dat die Korintiërs zo verdeeld zijn. De bekende scheuringen, die kennen wij eigenlijk alleen uit de Korinthebrieven. Er was zoveel verdeeldheid. En wat de apostel hier zegt, is verdeeldheid is niet goed, maar verschil is er wel. En de achtergrond is ook dus dat de een zei, dat is 1 Korinthe 3, ik ben van Petrus, ik ben van Paulus, ik ben van wat het maar was, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, toen maar weer. Paulus zegt daarna, daar is geen verschil tussen, ze hebben alleen een verschillende bediening, maar ze doen hetzelfde werk in de praktijk, namelijk een werk tot opbouw van de gemeente. 1 Korinthe 3 nog steeds, hij zegt bijvoorbeeld, ik heb geplant, en Apollos heeft nat gemaakt, waarbij de gemeente vergelijkt met, niet met de tempelbouw, met akkerbouw in dat geval nog. Later wisselt dat beeld in 1 Korinthe 3. Maar zo van ieder heeft daar zo zijn eigen bijzondere taak in. Maar het is niet de bedoeling dat dat ontaart in verschillende kerkgenootschappen of iets dergelijks. Die bestaan niet, die horen niet te bestaan. Het zijn onderscheidingen die volstrekt onbijbels zijn. De gemeente is één. Maar de wijze van dienen van de verschillende gelovigen is verschillend. En men zou er zich dus ook niet mee bemoeien. Dat is ook een belangrijke waarheid trouwens, hè? De Bijbel zegt dat de gelovige zijn eigen werk zou doen. Zijn eigen loopbaan lopen en zich niet met eens anders doen zou bemoeien. Om ook de apostel Petrus nog even daarbij aan te halen. Nee, daarom kun je wel je bedenkingen hebben. Maar die zou je over je eigen bediening dan ook moeten hebben, eerlijk gezegd. Je kunt je bedenkingen hebben over anderen. En je kunt ze vragen, weet je wel wat je aan het doen bent, waar je mee bezig bent. Oké, maar het is jouw zaak niet, hè? Het is die van die ander. Zoals ouders, ik weet niet of dat nog bestaat tegenwoordig, maar zoals ouders op verschillende wijze moeten omgaan met hun verschillende kinderen, omdat die zo verschillend zijn, in de opvoeding bedoel ik. Zo gaat God ook met ons om als verschillende mensen. Wij zijn nou helemaal verschillend. En krijgen dienovereenkomstig ook iets te doen. Bovendien, ons hele doen en laten, zolang wij nog in het vlees zijn, heeft in hoge mate en in de eerste plaats de bedoeling dat wij zelf individueel worden opgevoed en dat wij zelf leren trouw te zijn in onze eigen bediening. En daar moet dus een ander zich niet mee bemoeien. Vandaar dat ik altijd zo tekeer ga tegen dat zogenaamde management. Dat slaat dus helemaal, uiteindelijk slaat dat dus nergens op. Je moet soms onder elkaar wat regelen. Dat is waar, iets afspreken, dat is inderdaad waar. Maar het wezen van de gemeente is totaal anders. God geeft u en mij een plaats en dat is het dan. Daar zouden we bij blijven. En dat verschil bestaat dus. En daar wordt ook hierop ingegaan zonder dat specifiek beschreven wordt welke gaven er zo al zouden zijn. Men doet dat wel eens, hè, dat men gaat inventariseren. Welke gaven zijn er dan zoal? Nou, dan hebben we hier, even kijken, het woord der wijsheid, het woord der kennis, geloof, gaven der gezondmakingen, werkingen der krachten, gaven van profetie, gaven van onderscheiding der geesten, van het spreken in tongen, menigelei talen, waarbij het nog maar de vraag is of dat op het spreken in tongen slaat of niet. Want je kan toch ook gewoon zijn dat het gaat om een gelovige die veel talen spreekt? Hè? Dat kan ook heel handig wezen, toch? Ja, ik zou het wel denken. Dat heb ik nagevraagd bij Wycliffe. Dat is wel heel handig als je meerdere talen spreekt. Dat zijn die bijbelvertalers, Wycliffe. Dat is makkelijk als je die talen kent. Dus dat kan een zegen zijn. Voor de rest van de gemeente eventueel. Maar goed, maar zodra men deze inventarisatie gemaakt heeft, moet men opnieuw beginnen. Want er komt nog een opsomming vanaf vers 28. En die is totaal anders. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven er gezondmakingen. En wat hadden we nog niet? Behulpsels. Daar voelen de meeste, ik weet, er komt altijd een commentaar op, de meeste gelovigen voelen zich daardoor aangesproken. Ik ben een behulpsel. Ja. En inderdaad, dat zijn we allemaal namelijk. Daarom, dat is geen specifieke opsomming. Er worden een paar worden specifiek opgenoemd. Dat is in vers 28. En ze worden ook genummerd dan. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. En daarna komt de hele rest. En die wordt niet meer genummerd. En die is dus ook niet meer specifiek. Heb je dat? En we waren zojuist in Efeze 4... En daar vind je een lijstje en die blijft bij die specifieke opsomming. Apostelen, profeten, leraars en daar worden ook nog speciaal genoemd apart evangelisten. Die worden hier niet apart genoemd. En dat is natuurlijk ook omdat de term evangelist, het ambt van evangelist, ik wilde zeggen redelijk twijfelachtig is, maar dat is niet de goede term. Maar bij de evangelist ben je aan de uiterste rand van wat is tot opbouw van de gemeente. Het is tot opbouw van de gemeente, dat staat er ook in Efeze 4, maar het is uitsluitend tot opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. Dat wil zeggen, door het werk van de evangelist hopen wij, was de bedoeling in ieder geval, dat mensen tot geloof komen en daardoor aan de gemeente worden toegevoegd. Maar de opbouw van de gemeente als zodanig is weer niet in de eerste plaats kwantitatief, maar kwalitatief. Dat begrijp je toch? Een gezinnetje stichten. Heet dat, hè? Dat denkt men ook dat het is van kinderen krijgen. Dat is het niet primair. Als ze er niet zijn, gaat het niet. Maar het grote probleem komt daarna heus pas, hoor. Het echte werk. Als ze kinderen krijgen, dat is... Ik wil geen ruzie hebben met al die moeders hier, maar vooruit. Maar kinderen opvoeden, dat is nog eens wat. Hè? Maar ja, dan had je daar maar eerder aan moeten denken, denk ik altijd. Maar goed.
Sorry, Mieke.
Nou ja, goed, u begrijpt toch waar ik het over heb. Het stichten van een bouwwerk is de bouw van een bouwwerk. Het moet groeien, het moet tot ontwikkeling komen, enzovoorts. En als het een kind is, het moet volwassen worden. En dat heeft nogal wat voeten in aarde, hoor. Toch. Letterlijk en overdrachtelijk. En zoals met de opbouw van de gemeente ook. Het meeste werk. Kijk, wat de Heer doet is een werk aan de gemeente. En dus in de gemeente primair. En dat die gemeente ook uitgebreid zal worden. In de zin van er zou eraan toegevoegd worden. Want in die zin bedoel ik het alleen maar. Hè? De gemeente wordt niet uitgebreid. In de zin van uitgebreid over de gehele aarde. Het is andersom. Er worden mensen geroepen uit de wereld. Omdat ze toegevoegd worden aan de gemeente. Maar bij evangelisten heeft men heel dikwijls toch het idee dat het niet is tot opbouw van de gemeente, maar dat het zou moeten zijn tot bekering van de wereld of tot het stichten, bouwen van het koninkrijk in de wereld enzovoorts. En daarom zeg ik, het wordt daar twijfelachtig in de praktijk. In de Bijbel is het niet twijfelachtig. De Bijbel is duidelijk genoeg. Het is niet een werk ten behoeve van de wereld. De man gaat uit in de wereld, dat is waar. Maar niet ten behoeve van de wereld, want dat is het noodlottige misverstand. En eigenlijk moet je het woord wereld dus bij voorkeur niet gebruiken in samenhang met evangelisatie. Ik zal in ieder geval nooit op mijn huisdeur zetten Ab Klein Arnold Wereldzending. Hè? Met excuses aan Maasbach, maar die spreek ik later nog wel een keer. Dat staat al groot op de gevel, hè? Johan Maasbach Wereldzending. Toen maar weer. Nou ja, dat moet hij maar weten. Dat vind ik dan ook allemaal best. Maar het idee dat daardoor de wereld gezegend dan wel bekeerd zou worden, ja, dat is onzin. Dat is niet de doelstelling waarmee de evangelist op pad zou gaan. Het is een werk tot verheerlijking van Christus en daarmee tot opbouw van de gemeente. De Heer doet niet anders. Wat de wereld betreft zal de Heer een werk doen in de toekomst. Dat wil zeggen in zijn wederkomst. En maak u zich niet ongerust, wij zullen daar ook in betrokken zijn. Die tijd komt dan nog wel. Zie, maar dus nu niet. En vandaar dat je die evangelisten dus ook niet algemeen in de Bijbel tegenkomt. Maar dat even terzijde dan verder, hè. Maar het idee van dat hier een opsomming gegeven wordt van gaven, dat is niet zo. Bovendien, in andere schriftplaatsen is het allemaal nog korter. Hè? Je vindt er in Romeinen 12, vind je er ook een trouwens. Laat ik die ook nog maar even noemen dan. Er bestaat trouwens een boek in het Nederlands, wat steeds opnieuw wordt uitgegeven, De Negen Gaven des Geestes. Maar het is maar... Hè?
Zijn die vrouwen, hè?
Nee, dat is niet vrouwen. Ik weet heel goed van, ik weet heel goed van wie het is. Maar, ga ik niet zeggen. Maar het is de willekeurige opsomming ergens genomen. Ik geloof die eerste uit 1 Korinthe 12. Maar als je ergens anders naartoe gaat, dan blijkt dat je nog andere gaven tegenkomt. Dus dat er meer zijn dan negen. Maar je zou eerlijker moeten zijn en zeggen, het gaat niet om een opzomming. Het is maar bij wijze van voorbeeld. Het gaat niet om die gaven inhoudelijk zelf, want die zijn niet gespecificeerd. Het gaat om het idee dat die gaven er zijn, die loopbanen zijn er, die werkingen zijn er. En dat zijn verschillende en die worden niet specifiek benoemd. Het hoeft ook niet, want waar het om gaat is namelijk dat wij zelf zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ons leven zijn. En het is niet zo dat we mogen kiezen uit een lijstje. Maar in Romeinen 12 vindt u ook zo'n opsomming, hè? Daar gaat het ook over gaven. Even kijken, vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven... Naar de genade die ons gegeven is, dat is ook een aardige, want daaruit blijkt dat wij wellicht meerdere gaven hebben. Dat wil zeggen dat onze bediening bestaat uit meerdere verantwoordelijkheden, die min of meer los van elkaar staan, wellicht. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, daar heb je genade en geven en gaven, alle drie bij elkaar, want zo zouden we het ook zien, hè. Het is wat God ons geeft, de baan is gratis. En dus heet het genadegaven. En dan staat er, zo laat ons die gaven besteden. Ik weet niet hoe lang de vertalers erover gedaan hebben om dat woord te bedenken. Maar u ziet dat die woorden er allemaal niet staan. Hè? Maar het is de strekking van het schriftgedeelte wel. Het zij profetie, naar de mate des geloofs. Het zij bediening, in de bediening. Het zij die leert, in het leren. Het zij die vermaant, in het vermanen. Dus daar krijg je dus een andere opsomming weer dan in 1 Korinthe 12. Anders dan de beide opsommingen in 1 Korinthe 12. En het gaat ook niet over die inhoud ervan of die woorden. Het gaat erom dat als men zijn bediening, zijn gaven zou kunnen beschrijven als een bediening, dan moet je je houden aan die bediening. Dan moet je dat ook doen. Als het je gave is om te leren, dan moet je leren. Het zij die leert in het leren, dan moet je dat ook doen. Dat wil zeggen, als de Heer je een bepaalde opdracht geeft, dan moet je je ook aan die opdracht houden. Dat wil niet zeggen dat je daarnaast niet nog wat anders zou kunnen hebben, want dat stond er net. Hebben de verscheidene gaven. Maar je moet je er wel aan houden. Je moet binnen dat kader blijven. Binnen die loopbaan enzovoort. Hè? Dat is je verantwoordelijkheid, dus dat doe je. En dat betekent inderdaad bij gelegenheid dat je ook weet wat niet je verantwoordelijkheid is. En dat moet je dan ook dus niet doen. Daar heb ik persoonlijk meer moeite mee gehad om daarachter te komen, wat niet mijn verantwoordelijkheid was. Op een gegeven moment moet je dat dan loslaten, moet je leren zien en zeggen, dat doe ik niet, of doe ik niet meer, maar goed. Dat leer je dan ook. Als je kunt leren wat wel je bediening is, kun je ook leren wat niet je bediening is, logischerwijze. En dat is de strekking van dat woord maat, dat in dit verband gebruikt wordt. Ik heb het steeds overgeslagen, maar hier staat het ook. Namelijk in vers 3 is dat, waar Paulus spreekt over zijn eigen bediening en zegt, want door de genade die mij gegeven is, dat had net zo goed kunnen zijn door de gave die mij gegeven is, of door de bediening die mij gegeven is, hè, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. En dat wil zeggen tot een bepaalde afmeting, tot een bepaalde maat, en niet meer dan dat. Gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Dat is een moeilijke uitdrukking, mate des geloofs. Men wil er nogal eens in lezen dat God dus met een maatbeker geloof staat uit te delen of zoiets. En daar gaat het helemaal niet over. Waar het over gaat namelijk, is dat God aan een ieder geeft tot een bepaalde maat. Behalve aan de Heer Jezus. Want aan hem gaf God de geest niet met mate, staat er ergens. Niet met mate. Dat wil zeggen niet begrensd, maar onbegrensd. Maar voor ons geldt dat het begrensd is. En nu ik het er meteen... Ja, ik snij nou iets aan wat ik helemaal niet meer kan bespreken. Maar als er staat gelijk als God en ieder de maat gedeeld heeft, wil dus zeggen dat God zijn ook beperkingen geeft, niet meer, en geeft de een dit en de ander dat. En dat doet hij namelijk op... met een bepaalde maat, hij beperkt dat. En die beperking is afhankelijk van geloof. God geeft niet geloof, dat in ieder geval niet, is het niet wat hier staat. God geeft naarmate men gelooft. En daarna heb ik een paar vaste zinnen. En die luiden, en als je in een bepaalde zin het woord geloof tegenkomt of geloven, en je weet, je begrijpt niet wat er staat, je begrijpt de zin niet, dan vervang je het woord geloof door trouw en geloven door trouw zijn, want dat is in het Grieks en in het Hebreeuws hetzelfde woord. En dan weet je waar het over gaat, toch? Of niet? Het betekent namelijk dat God ons werking, bediening geeft, maar laat ik nou het andere woord eens gebruiken, hij geeft ons verantwoordelijkheid. Daar komt het op neer. En dat doet hij naarmate wij die kunnen dragen. Want om verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet men trouw zijn. Denkt u maar aan de uitdrukking, gij goede dienstknecht. En wat was het andere woord? Gij goede en getrouwe dienstknecht. Waarom is de dienstknecht goed? Dat heb ik nagevraagd aan iemand zijn baas. Waarom is een dienstknecht goed? Omdat hij trouw is. Dat is belangrijker dan dat hij wat kan. Of veel kan of weinig kan. Hij krijgt namelijk werk te doen binnen wat hij kan. Dat is de verantwoordelijkheid van de baas. Waarna de verantwoordelijkheid van de dienstknecht dus altijd alleen maar is. Dat hij zijn geboden bewaart. Dat hij trouw is aan zijn bediening. Trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dat is het hele verhaal hoor. Ook buiten christendom bedoel ik maar. Ook in de samenleving is dat precies hetzelfde. En God geeft naar de mate des geloofs. God geeft ons verantwoordelijkheid naar de maat van onze trouw. En ik bedoel het, ik denk niet dat dat lelijk of negatief bedoeld is. Ik ben het in de Bijbel helemaal niet negatief tegengekomen, alleen positief. Het betekent dus dat God ons niet meer verantwoordelijkheid oplegt dan wij aankunnen. En de een is nou eenmaal ook van nature trouwer dan de ander. Dat zit soms in iemands aard, dat is gewoon zo. Dat is niet een vrijbrief om dus ontrouw te zijn en dan te zeggen, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar goed. Maar het is toch zo, de Heer geeft niet meer dan dat je dragen kunt. Waarschijnlijk ook weinig minder, als het mij vraagt, maar af en toe moet je toch eens iets doen wat je niet dragen kunt. Dat is ook nuttig, dat houdt je klein, denk ik ook altijd. Dus lijkt me ook wel bijbels. Maar God geeft naar de mate van trouw. Naar de...